Bram Vermeulen en politiek. En het kan dus wel, het lukt in veel gevallen niet, maar soms komt het wel goed met mensen die een hartaanval krijgen op straat en die dus voor hun overleving in eerste instantie afhankelijk zijn van de aanwezigheid van twee essentiële elementen. Een mens en een defibrillator, of op zijn minst die mens zonder defibrillator desnoods, maar een mens die een EHBO-cursus gevolgd heeft, want een ziekenwagen of een mug is er dikwijls pas na 10 minuten of nog later en dan is het vaak te laat. Maar wij hebben gezocht en gevonden een bijzonder verhaal van een overlever. Verhaal van Etienne Swaans uit Wommelgem.
Dat is een foto van het ziekenhuis, op een ziekenhuisbed. Ik zie dat ik mijn t-shirt van toe aan heb. Eigenlijk valt dat best mee. Voor iemand die eigenlijk zo goed als dood geweest is, vind ik dat ik er nog redelijk goed had zien. Het was 2 januari 2010, ja, op een zaterdag. En het was toen verschrikkelijk koud. Ik was met mijn kameraad, waar ik altijd mee ging fietsen in die tijd. Oftewel gingen wij mountainbiken, oftewel gingen wij met de koersfiets. Maar dus, in de winterperiode was het altijd met de mountainbiken. We waren dus in het bos en dan gingen wij ergens toertochten doen, georganiseerde toertochten. Nu waren we naar Schilder geweest en dan daar was de mountainbike toer doen en met de fiets terug en dan hadden wij ons kilometers gereden. Hè. Ik heb toen op een bepaald ogenblik tegen hem gezegd, ik voel me eigenlijk niet goed, maar wij terug. En dan heeft hij gezegd, met wij nog even voort, dan komen we op de grote baan en dan wij maar langs de weg terug naar de inschrijving, hè, waar het vertrek is. Hebben we dus gedaan. Heb ik daar nog een koffie gedronken. En dan zijn wij daar vertrokken naar Wommelgem. Dus terug naar huis. En als ik bijna thuis was, hier in de torenstraat, ben ik gewoon van mijn fiets gestuikt en was het. Licht uit. Toen was mijn leven in andere handen. De eerste auto die stopte, ja, dat was geen verpleegster, dat was eigenlijk een vroedvrouw. Dus ik heb heel veel chance gehad. En dan was er nog een politie gestopt ook. Dus iemand, een politieinspecteur of zo. Want ik weet dat Nens verteld heeft, dat zij tegen hem had gezegd van, ja, ik weet niet wat ik hier nog kan doen, want volgens mij is die man dood. En dan heeft hij gezegd van, ja, dan doe je wat je kunt, hè, je kunt niks meer verkeerd doen. En dan is hij toch beginnen huidmassage doen. Inmiddels was dan ook die tweede verpleegster, Anne, eraan gekomen. Was die ook gestopt. En hebben zij ieder over beurt dus aan het huidmassage en toen geweest en beademing gedaan. En ondertussen hadden ze dan gebeld voor de mug. Want dan gaat die over een hart falen. En dat heeft hij dan gedaan. Dus die mug, die wou dus al vrij snel. Hmm. Maar die hebben dan toch nog een hele tijd aan mij bezig geweest. Die had er terug hartslag was, hier terug leven was. Ondertussen hadden ze mijn vel komen halen. En dan, de dokter van de mug had aan haar gevraagd of er dus een voorgeschiedenis was. En die heeft dan gezegd dat ik er 7 maanden daarvoor in Middelheim hadden ze een stent gestoken. En dan heeft hij contact opgenomen met Middelheim. En dan hebben ze mij rechtstreeks naar Middelheim gedaan. En dan ben ik daar dezelfde dag nog geopereerd. Hier, de kliniek hier in Deurne, nee, ja, dat doen ze geen hartoperaties, niet dat ik weet. Dus het was een zaterdag, ja, dan weet je wat er gebeurt als we mee naar daar nemen. Hè. Dan blijft er liggen tot maandags en dan komt de maandags specialist bij en dan zegt hij, oh, dat is niet voor ons, doet hij helemaal even anders. Maar dat tegen is misschien al veel te laat. Ik ben gediend door het toeval en door het gelukkig toeval, want ik heb alle geluk gehad die dat je op dat ogenblik nodig hebt. Ik heb het eigenlijk moeten reconstrueren aan verhalen die verteld worden. Hetgeen dat mijn vrouw mij verteld heeft, hetgeen dat mijn kamerad mij verteld heeft, hetgeen dat die twee verpleegsters verteld hebben. Dus, en op die manier heb ik dat toch wat kunnen reconstrueren, dat verhaal. Ja. Moeten mij niet vragen, wat hebben we toen gegeten of gedronken, wie was daar aanwezig. Dat is gewoon allemaal weg. Dat is allemaal gewist. Van de kliniek weet ik ook niks. We hebben er pas nog over bezig geweest. Familie, vrienden op bezoek geweest. Het eerste, en eigenlijk zo wat het enigste dat ik nog weet, dat is die fase met de Levi. Dat is een kleinzoon. Dat onze Peter daar stond en dat de Levi dan even hem aan bed stond. Dat beeld zie ik nog altijd zo over mij. En dat gezicht van dat kind, ja, dat heeft mij zodanig aangegrepen. Voor dat kind was ik aan het doodgaan, hè, de bompalei in de kliniek. Daar had ik het echt heel, heel moeilijk mee. Heel moeilijk. Je weet dat dan van achteraf van de specialisten, van de cardiologen, dat het eigenlijk met mij had gedaan geweest. Hè. Ze heeft mij de eerste keer dat ik bij die cardioloog kwam, dan zei hij van, ja, jij bent ons klein mirakel. Want hetgeen dat jij hebt voor gehad, 85% overleeft dat niet. Ja, dan wordt het heel klein. Dat wordt echt heel klein. Ik ben daar regelmatig, denk ik daaraan, regelmatig ben ik daarmee bezig. En dan zeker op momenten dat mensen soms over banaliteiten bezig zijn, dat je zegt, manneke, alsjeblieft. Je moet er iets serieus mee maken. Dat wil je misschien ook anders redeneren.
Etienne Swaans kan mooi vertellen dankzij de andere handen die zijn leven hebben overgenomen op dat bepaalde moment op straat vlak bij zijn huis in Wommelgem. In dat huis ging Misha Kolen hem opzoeken, levend en wel. En gelukkig, een van de redders van Etienne, die komt straks, was een beetje zoeken naar zo'n anonieme helpers. Hebben ze gevonden, een van de twee komt op bezoek. Vertellen hoe u en wij dat ook kunnen, al denken we van niet.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord.
You Want It Darker van Leonard Cohen. En zijn dit themaplaten, maar nee, gewoon toeval. Iggy Pop, Last of Life.
Got love for life.
Iggy Pop en Lust for Life, een vervolgverhaaltje vandaag. Daar straks het verhaal van Etienne Swaans, die 6 jaar geleden een hartstilstand kreeg op zijn fiets op straat en die gered werd door 2 engelen, zo zou je ze kunnen noemen. 2 vrouwen die stopten en hielpen, wat behoorlijk bijzonder is, want veel mensen overleven zo'n hartfalen op straat niet. Maar goed, Etienne dus wel. En ons vervolgverhaal zit hem in het feit dat wij ook een van die redsters hebben uitgenodigd ter lering van u en van ons, zodat wij ook weten wat en hoe we het moeten aanpakken. Als het voor onze ogen een keer gebeurt, en met de hulp van Gazet van Antwerpen ook, de krant heeft Etienne in de tijd, toen hij aan de beterhand was, geholpen om zijn reddende engelen te vinden. Zo stond het in de krant.
Gazet van Antwerpen, 9-1-2010. Rennen zoekt redder. Etienne Swaans is de vrouw die hem zaterdag het leven redde nadat hij van een fiets was gevallen met een hartstilstand, tot in de eeuwigheid dankbaar. Tot in de eeuwigheid, dat is wel heel lang zo. Etienne is ondertussen aan de beterhand, maar hij herinnert zich niets meer van het gebeuren. Ik wil die dames bedanken. Ik zal niet rusten voor ik ze allebei heb gevonden, dus daarom deze oproep. Wie kent de tweede vrouw? Etienne kon 1 reddende engel vrijdag al zelf bedanken, Nens. Ik ben nu nog op zoek naar de tweede vrouw. Wie haar kent, mag, moet dat aan de krant doorgeven. Dat was Anne, hoe heet dat Anne nog? Algoed, ja. Anne Algoed, ja. Juist. Dat hij zich kenbaar maakte, dat, ik vond dat echt een opluchting. Dat ik persoonlijk dankjewel kon zeggen tegen die vrouwen. Er is niet genoeg dankbaarheid op de wereld om tegen die 2 dames te zeggen van, dankzij jullie ben ik er nog. En dankzij die 2 dames kan ik nu binnen een week of zes, zeven, mijn 70ste verjaardag vieren. Anders hadden ze al lang gezegd, het was een goeie. En als ze dat zeggen, dat is niet goed.
Nee, het is een goeie, Etienne. En Anne Algoed is ook een goeie. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent de tweede vrouw, de derde vrouw eigenlijk van Etienne. Ja. De echte vrouw ook nog. Ja. Een van de 2 reddende engelen die hij via een oproep in de Gazet van Antwerpen heeft gevonden. Heb je dat gehoord? Er is niet genoeg dankbaarheid in de wereld om die dames te bedanken.
Ja.
Heeft hij dat tegen jullie ook zo gezegd?
Ja, absoluut. We zijn dan nadien bij hem nog ook moeten gaan eten. Hij heeft ons allemaal ook een beschermengel gegeven eigenlijk, voor onszelf ook geluk te gebruiken. Brengen eigenlijk momenten dat we het zelf misschien eens nodig hebben. Dus allee, elk jaar krijgen we ook nog kerstkaartjes van hem.
Dat is lief. Maar dus, ja, je hebt zijn leven ook gered. Hè? Dat is toch zo. Hè? Daar moet je niet bescheiden over doen. Hè? Dat is gewoon zo. En Etienne, die kent maar de helft van het verhaal. Hè? Die kent het verhaal tot het zwart begon te zien toen hij van zijn fiets viel. Kun jij de rest vertellen? Je rijdt met de wagen door Wommelgem.
Ja.
Zo begint jouw verhaal.
Ja, dat was 2 januari. Wij gingen de eerste dag solo shoppen doen. En we waren op weg ook naar het shoppingcenter. En wij zagen dat er iemand lag en dat er al iemand gestart was met hartmassage. En toen is mijn man gestopt, ben ik gaan vragen om te helpen. Had ik mij ook als verpleegkundige kenbaar gemaakt. En dan heb ik eigenlijk de hartmassage overgenomen. Maar een paar minuten later was eigenlijk de ziekenwagen er al. En dan zijn we eigenlijk ook niet blijven wachten. Die mensen hebben eigenlijk ook veel werk en we zijn daar ook niet blijven kijken. Maar wat ik eigenlijk wel heel mooi vond, was dat iedereen zowel wat een taak op zich toen eigenlijk nam. Daar was iemand spontaan het verkeer aan het regelen. Daar waren mensen die andere renner eigenlijk op dat moment aan het geruststellen, want die was eigenlijk ook heel zwaar verschoten. Allee, dat was eigenlijk wel mooi hoe alles toen... Toen eigenlijk, ja.
Ja, hoe de mensen in Wommelgem allemaal een deeltje van het werk deden.
Ja. Ja.
Maar jij had verstand van EHBO, hè? Van je bent verpleegster.
Ja.
Dan ken je dat, dan weet je wat je moet doen. Jij kon ook meteen vaststellen wat er aan de hand was, neem ik aan.
Ja.
Of kun je dat niet als daar zo'n man ligt?
Ja. Het gaat er tegenwoordig eigenlijk om van als iemand niet bij bewustzijn is of iemand reageert niet en er is geen of een abnormale ademhaling, dan is er eigenlijk nooit, dan kun je nooit eigenlijk iets verkeerd doen om te starten met reanimatie op dat moment.
En wat is reanimatie dan? Want ik heb het ooit geleerd, maar dan moet je mond-op-mond ademhaling doen en dat zou ik nooit meer durven. Het is 20 jaar geleden.
Ja.
Dat is intussen misschien ook al geschrapt uit de eerste hulp.
Het staat er eigenlijk nog altijd in. Tegenwoordig zeggen ze ook van 30 keer hartmassage, 2 keer beademen. Maar ze gaan er eigenlijk ook vanuit dat beademen is op zich al een iets moeilijkere procedure. En ze zeggen ook, als je daar eigenlijk niet zo vertrouwd mee bent en je weet niet hoe het eigenlijk juist moet, of de mensen hebben bloed op hun gezicht hangen, waardoor het eigenlijk allemaal toch niet zo comfortabel is, dat het eigenlijk als leek ook niet erg is dat je dan bijvoorbeeld zegt van ja, ik geef alleen maar hartmassages. Dat is iets waar je op dat moment eigenlijk moet doen, waar je je eigenlijk wat het beste eigenlijk bij voelt.
En wat is weer het nummertje waar, op het ritme waarvan je dat moet doen?
Ik heb altijd geleerd op Stay Alive.
en blijven pompen.
Ja, 100 keer per minuut ongeveer, ja.
Ja, en als je ernaast zit, naast dat hart, maakt niet zo uit.
Ze zeggen zo ongeveer in het midden, op het midden van de borstbenen eigenlijk moet je pompen. Het is nog altijd beter om iets verkeerd te doen eigenlijk dan om niks te doen.
Ah ja, dat is een goeie, want je kan beter je erop storten en toch iets doen dan staan kijken.
Ja. Dat
als je echt niet durft het verkeer regelen, hè, zoals die mensen daar
Ja, je zag dat sommige mensen niet vertrouwd waren, maar ja, iedereen deed toch wel iets wat er toe bijdroeg dat het geheel toch wat vlotter zou verlopen eigenlijk.
En was jouw doel dan die man aan het ademen houden? Is dat het doel? Lucht in dat lijf proberen te houden?
Ik heb op dat moment eigenlijk ook geen beademing toegediend, omdat...
Nee, maar als je het hart masseert, dan blijft dat ook kloppen en blijft de lucht ook stromen.
Ja, het bloed blijft dan eigenlijk, de circulatie blijft goed eigenlijk. Ja. Het beademen zou op zich wel altijd beter zijn, omdat je dan toch nog iets meer zuurstof inbrengt. Maar ja, hij is toen eigenlijk al die minuten niet beademd geweest en eigenlijk heeft hij het ook wel goed doorstaan.
Ja, zo te horen wel. Hè?
Ja.
En dan komt die ziekenwagen.
Ja.
En zegt hij dan merci?
Wij zijn eigenlijk dadelijk weggegaan, omdat wij ook niet... Ik vind het eigenlijk ook niet leuk als er zoveel mensen op staan te kijken. En ik wou die ook eigenlijk hun werk laten doen. Dus wij zijn eigenlijk toen niet gebleven. Die hebben het gewoon overgenomen. En op dat moment weet je dat hij in goede handen eigenlijk ook is.
En je wist waar hij naartoe ging. Heb je dan zelf gebeld ook om te weten, is het goed afgelopen?
Nee, ik wist niet waar hij naartoe ging. Ik weet nog dat ik op het werk tegen collega's zei van, ik heb dat meegemaakt. En ik vond dat toen toch heel moeilijk, omdat dat toch niet in zo'n gecontroleerde omgeving was als in het ziekenhuis. Maar ja, de collega's hadden dan toch iemand de Gazette van Antwerpen gelezen en die zagen dat artikel en die zeiden, tja, Anne, is dat nu niet hetgeen wat jij hebt meegemaakt dit weekend? En zo is dat eigenlijk gekomen, want anders hebben wij daar ook geen idee van naar welk ziekenhuis ze gaan.
En dan ben je naartoe gegaan en het was wel goed met hem.
Ja, ik ben dan later eigenlijk, toen hij thuis was, naar hem toegegaan. Ja. Hij zei dat hij toen nog wel wat last had zo van korte termijns geheugen, dat een beetje minder was als daarvoor. Maar voor de rest eigenlijk, ja.
Heb jij nu het gevoel, ik heb een leven in stand gehouden? Of heb jij elke dag dat gevoel? Want jij doet wel vaker dat soort dingen.
Ja, maar het is toch een heel ander gevoel als je zoiets op straat eigenlijk kan betekenen. Dan, het is een heel andere omgeving. Ja, er zijn eigenlijk geen andere hulpverleners op dat moment. Allee, dat is toch... ik denk dat dat voor iedereen toch wel een impact eigenlijk zou hebben. Wie dat ook meemaakt.
Jij ziet wel vaker hartinfarcten binnenkomen in het ziekenhuis, neem ik aan.
Ja.
Zijn er daarbij die door toevallige passanten gered zijn of gereanimeerd in eerste instantie?
Ja, absoluut. Absoluut. En we zien toch ook wel vaak hoe dat wat de impact eigenlijk is als mensen eigenlijk gereanimeerd zijn door iemand heel snel nadat ze hun hartstilstand hebben gehad. Of wat dat kan betekenen als er veel te veel tijd is overgegaan. Dat we toch echt zien dat mensen soms niet meer wakker worden en dat het toch wel eigenlijk heel belangrijk is. Dat er toch meer en meer mensen eigenlijk zouden durven de stap te zetten om te reanimeren of lessen te volgen.
Als Etienne alleen was geweest met zijn kameraad, dan had hij het waarschijnlijk niet overleefd. Hè? Die man die was te veel in shock, als ik dat zo hoor.
Ja, de cardioloog zei dat toen ook tegen hem. Hè, dat 85% eigenlijk het niet zou overleefd hebben. Eigenlijk. Ja.
Etienne vertelde dat zijn club, zijn wielerclub, naar aanleiding van dat incident het Rode Kruis heeft ingeschakeld, een EHBO-cursus heeft gegeven, omdat de club vol zit met 60-plussers.
Ja.
En die kunnen dat ook wel eens voor hebben. Dat is een bijzonder goed idee, hè?
Ja, absoluut. Ja. Want ik denk dat Etienne ook in de gemeente eigenlijk heel actief is en ik denk dat hij daar toch ook nog wel ergens iets wou proberen te doen eigenlijk, want ja, hij is heel, heel geëngageerd eigenlijk om heel, het hele dorp eigenlijk op dezelfde lijn te krijgen.
Vol defibrillatoren te hangen. Hangen er genoeg in ons land? 8000, dat is in principe veel. Ja. Maar goed, als het is zoals in de krant stond, dat er 3/4 daarvan binnen hangen in bedrijven die de deuren sluiten vanaf een bepaald moment, dan zijn het er maar 2000, hè?
Ja. Ja, dat is zo, ja. En ik denk ook nog altijd dat een defibrillator, die geeft eigenlijk wel heel goed aan wat dat er moet gebeuren.
Ja, en die zegt wat je moet doen.
Ja, maar ik denk persoonlijk, maar ik weet ook niet zeker, dat de drempel toch nog altijd laag is voor mensen om dat te gaan halen en dat aan te leggen als ze nog niet een beetje op de hoogte zijn van het hoe of wat. Of gewoon al een inschatting maken van, is dit een situatie waar we zo'n defibrillator kunnen nodig hebben?
Ja, het blijft ook zo'n grote machine natuurlijk, hè? Ja. Een beetje akelig.
Ja.
Maar iets doen is beter dan niets doen. Dat is de raad die ik ga onthouden. En het is bijna kerstmis. Binnenkort komt er weer een kaartje van Etienne. Al goed, dankjewel.
Ja, dankjewel. Flying high, you know how.